Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik blijf nog steeds bij. Dit was echt waanzinnig leuk. En dat vond ik de vorige keer ook met die finals. Maar ik kan het ook missen. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van maandag 11 oktober 2021. Waarin we terugblikken op de overwinning van Oranje in Letland. We blikken ook weer vooruit op de kraker tegen Gibraltar. En we hebben een partner in crime gevonden die een tirade heeft afgeleverd afgelopen weekend over het overvolle programma in de voetbalwereld. En dat is niet Bruce Tol. Die heeft gewoon een heel rustig weekend achter de rug. Geen tirades.
Nee,
anders was er wel een belletje gaan rinkelen en woetroe, ja, nee, rust zelf altijd.
Voor mij was het ook geen overvol voetbalweekend.
Nee?
Nee, jij denk maar één wedstrijd gespeeld, ik nul.
Nul gespeeld, ja, ja, ik heb er eentje gespeeld en gewonnen.
Kijk, nou, dat is ook wel eens een keer leuk.
Ja.
Toch? Het duurde al heel lang geleden voordat je weer een wedstrijd had gewonnen.
Ja, één week, inderdaad.
Laten we beginnen met Oranje, een fantastische overwinning in het prachtige Riga tegen Letland. Eigenlijk precies zoals Van Gaal het had voorspeld, Woetroe.
Ja, jij bent er wat cynisch over.
Ja. Jij niet?
Ik had er gewoon niet veel meer van verwacht. Ook op basis van die eerste wedstrijd die ook al niet goed was.
Nee.
Tegen Letland en waar ze ook al een bepaalde speelstijl hadden waarvan je dacht van, nou ja, oké, je wint er niet zomaar 5-6-0 van.
Nee.
En ja, die verwachting kwam helaas een beetje uit en... Nou ja, voor Van Gaal leek het bijna gelukkig, want die was inderdaad het vooral met zichzelf eens na afloop.
Ja. Wat kon jij vinden in de woorden van Van Gaal na afloop?
Nou, sowieso dingen die hij zei klopten volgens mij niet helemaal, toch? Dat hij 15 kansen voor Nederland had geteld.
Ja, wat is een kans, hè?
Ja, maar ook als je de vraag stelt, wat is een kans, heb ik niet 15, wat is een kans geteld.
Nee, maar. Het is natuurlijk altijd, als je naar een wedstrijd kijkt en twee trainers van twee partijen laat zeggen. En daar heb je dus natuurlijk heel veel discussie. Ja, ik had zoveel kansen. Oh ja, noem je dat een kans? Daar moest het een beetje aan denken, dat hij zei 15 kansen. Denk ja, wat reken jij dan tot een kans?
Ja, het was een beetje goed praten, want het was echt niet goed. Het was echt pover, matig, ja, hoe je het wil noemen.
Ja.
Deed Letland overigens wel goed. Alleen is het wel zorgwekkend, denk ik, dat wat je als Nederland wil zijn, dat je dat niet kon afdwingen.
Nee, als je dan ga je kijken, oké, wat had je als Oranje anders kunnen doen? Als je naar de basisopstelling kijkt, Woetroe. Kijk, ik vond het heel opmerkelijk dat je met twee lopers gaat spelen op middenveld tegen zo'n stugge verdediging.
Ja, ik ben het al mee eens.
Met Til en Klaassen, uiteindelijk.
Ja, dat is een beetje saai, maar ik ben het inderdaad mee eens.
Dan laten we snel doorgaan.
Ja, goed, we hebben toch gezien dat ook bij Ajax bijvoorbeeld, dat Gravenberg bij een Ajax-Besiktas een beetje beide rollen kan spelen, zeg maar. Ja. Zowel opbouw van achteruit als bij de spitsen komen.
Ja.
Nou is het niet een speler die doelpunten gaat maken of die veel goals gaat maken, maar wel iemand die voor, in mijn ogen, meer creativiteit achter de spits kan zorgen. En dat... Ja, daar had ik dan eerder voor gekozen, maar ja.
Nee. Ja, maar volgens mij voor de goede orde, volgens mij zeiden wij dit vrijdag ook.
Ja.
Dat we eigenlijk die keuze maken. Jij zei dat je Til wel verwachtte.
Ja.
Maar volgens ik mij dus zei wel... jij ook van Gravenberg lijkt me een logische optie.
Ja.
Dus dat snapte ik ook niet inderdaad. Kijk, Berghuis is uitgesloten. Dat tenminste door alle opmerkingen die Van Gaal maakt over het gebrek aan rechtsbuitens in de wereld. Nederlands rechtsbuitens in de wereld.
Dan ik nog wel even
is dat iets uitgesloten over... dat hij op 10 komt?
Daar wil ik nog wel iets over zeggen. Dan brengt hij iemand in die op rechts kan spelen en die gaat dan op links lopen. Noah Lang. Ja, zo gaan we nooit iemand vinden voor die rechterkant natuurlijk. Hij moest er na afloop wel om lachen met het interview met Jeroen Stekelenburg. He, dat hij toch een hele eigen sterke mening heeft dat hij op een gegeven moment op links. Maar je zag al Van Gaal dat hij daar nog wel even met Noah Lang over ging.
Ja, dat moet ook wel.
Ja,
goed, ik snap het qua Noah Lang ook wel, want in principe speelt hij natuurlijk... groot is of vanaf links of in, bij Club Brugge nu helemaal in een andere rol. Dus eigenlijk is die rechterkant voor hem ook onwennig. Alleen ja, als je het erover gehad hebt met Van Gaal, dat je op rechts gaat lopen, dan zou ik het in dit geval maar doen ook.
Ik denk stiekem dat Van Gaal het best wel leuk vindt.
Nou, hij zei het. Hij heeft enorm veel leven. Hij wil echt wat laten zien. En dat is natuurlijk best wel mooi om te zien. En ja, hij gaf van mijzelf aan de aflopen dat hij heel erg iemand is die op intuïtie speelt. Ja, want er werd daarna gevraagd, rechts buiten, links buiten, maakt nog uit met Dumfries in je rug. En alles op gevoel.
Ja. Hij zat te denken of hij wilde het shirtje van de rechtsback van Letland hebben. Dat hij daarom bij die tegenstander, zoals ja. Brugge ik ooit met Roberto Callas
deed. Ja, weet, zeker. Ja. Overigens, wel, wat jij zei terecht. Hè, dat het is best wel zorgwekkend dat je dan maar tot een 1-0 komt tegen Letland. En ik ga niet zeggen dat Letland een punt had verdiend. Maar het is wel de kansen die ze kregen. Dat waren geen halve kansjes ook. Het waren serieuze mogelijkheden.
Ze hebben een paar serieuze mogelijkheden.
Ja, maar wel echt, ja.
En als je dan zelf zo weinig afdwingt, zeg maar, dan kun je in de afloop ook niks zeggen als die 1-1 bijvoorbeeld in de slotfase wel valt.
Ja, die, zo.
Die pakt die redding, bijna, ja. Die pakt hij goed.
Dus, ja, want Van Dijk staat echt nog in de baan van het schot. Hij ziet het slecht. Ja. Vond het echt een puiken redding.
Ja, die had je even hard nodig in deze wedstrijd. Ja, sorry, maar ik til je gewoon niet zo heel erg zwaar aan, zeg maar, aan dit soort wedstrijden.
Nee, dus het is goed dat je wint.
Nee, ja, maar ik bedoel ook andere grote voetballanden laten in uitwedstrijden wel.
Het ja. Is goed dat je bent, ja. Wel nog een naar met Cody Gakpo. Ja. Voor mij wordt daar nu ook een onderzoek naar ingesteld van het protocol wat de UEFA toepast bij zulke wedstrijden. Want de dokter mocht niet het veld in. Hoofdblessure. Uiteindelijk ook gewisseld vanwege hoofdblessure. Nu zich afgemeld voor de wedstrijd tegen Gibraltar.
Ja, ik vind dat er echt nog steeds veel te lang mee wordt gewacht met het wisselen. Dat de spelers veel te makkelijk het veld weer in worden gestuurd. Ja, en dat blijkbaar nog steeds niet duidelijk is dat eigenlijk echt niet kan. En dat er nog steeds in mijn ogen ook geen goed protocol voor is. Het enige wat ze dan hebben gedaan is dat je in mijn ogen dat je die extra speler mag wisselen.
Ja, het probleem is altijd natuurlijk dat een trainer duwt hem altijd weer het veld in. Ik zag dat ooit met Veldman bij Ajax, dat hij weer het veld in werd geduwd, AZ Ajax volgens mij. Ik weet dat er toen een enorme interne ophef was bij het Nederlands elftal over Vincent Janssen, die een hoop blessure opliep voor mij tegen België of tegen Frankrijk.
Is nooit meer goed gekomen daarna.
Met wie?
met Vincent Janssen. Dat is de laatste wedstrijd, denk ik.
Ja, nee, maar toen moest hij eigenlijk, bondscoach Danny Blind wilde meenemen naar Luxemburg en toen echt... Teamarts zegt, ja, hij kan nu echt niet spelen. Dat het echt zo hoog opliep. Omdat de verhoudingen nog steeds niet duidelijk zijn erin, hè?
Nee.
Je hebt toch in de NFL heb je toch een onafhankelijke... Zeker. Die in dienst is van de organisatie NFL. Van de NFL. Ja,
dus voor de mensen die niet wekelijks NFL kijken, schande als jullie dat niet doen. Maar als er een hoofdblessure is, hè, dus als ze ervan uitgaan dat er een hersenschudding kan zijn, dan moet hij een protocol doorlopen. En dan bepaalt een onafhankelijk persoon of hij weer terug het veld in mag. Mocht het niet zo zijn dat hij moet stoppen, dan komt hij pas echt in een protocol terecht. Want dan moet hij allemaal stappen weer aan voldoen voordat hij überhaupt weer mee mag trainen en wedstrijden mag spelen.
Ja, ik vind het niet meer dan logisch.
En dan moeten we wel even bijzeggen. Mensen zullen misschien wel de film hebben gezien of het boek hebben gelezen. Concussion, hè, de film met Will Smith. Dat het in Amerika natuurlijk een enorme zaak is geweest. Hè. Voor mij geschikt over meer dan 1 miljard hè, aan oudspelers die doordat ze met hersenschuddingen door zijn gaan spelen... In depressies terecht zijn gekomen, zelfmoord hebben gepleegd. Dus dat is een enorme zaak geweest in Amerika.
Om het nog verder door. Je hebt op een gegeven moment heb je het ook zelf niet meer door.
Nee.
Dus je hebt ook een snowboardfilm, zeg maar, met iemand met hersenschade. En die denkt dan gewoon dat hij alles nog kan. En dat is wel een heel extreem voorbeeld. Net als in de NFL, hele extreme dingen gebeuren. Ja, in het voetbal ook de koppen tegen elkaar. Dat gebeurt zo vaak en er wordt zo weinig...
Onderzoeken zijn altijd op korte termijn gericht, hè, of iemand zich herstelt. Ja. Maar ja, nu komen pas echt rapporten naar buiten over het koppen, waar we het ook wel eens in de delen over gehad. Hoe dat over langer termijn invloed gaat hebben op je hersenen.
En een van de voorlopers zijn, dat is grappig, is Goedhart, de arts van Oranje.
Ja, zeker.
Dus dat is dan wel weer...
En ik weet dat die het ook hoog spel heeft gespeeld toen met Vincent Janssen. Die zei, ja... Als jullie nu niet luisteren, wat is dan mijn rol als ik nu probeer te zeggen, er kan niet gespeeld worden?
Nee, inderdaad. Het is heel goed dat hij dat gedaan heeft. En ik snap ook wel dat het niet van vandaag op morgen is aangepast. Nee. Of dat je daar de passende oplossing voor hebt. Maar het minste wat je kan doen is spelers dan in dit geval gewoon in bescherming nemen.
En ik vind ook wel dat artsen altijd dan leidend zijn in deze discussie. 100%. Een trainer kan niet zeggen, nee, toch maar spelen. Want trainers hebben niet die kennis. Nee. Goed, dit was Letland. Vanavond gaat natuurlijk een gala voorstelling worden tegen Gibraltar. Ja. Kratje bier ingeslagen, chippies klaar?
Nee.
Broesie?
Nee.
Nee?
Nee, gewoon
zakelijk. Oranje slingers?
Zakelijk, morgen wordt er weer een analyse verwacht in de daily. Dus.
Notitie?
Notitie.
Nou, ik wil even zeggen, ik heb dus nu een keer gezien hoe Pieter Zwart zijn analyse schrijft. Tijdens een, dit is al fenomenaal. Ja, ik was vrijdagavond op een event met Pieter Zwart. En Pieter Zwart moest dus ook uitleggen over wedstrijdanalyses. Was Pieter Zwart en George Ulte was trouwens echt super interessant. Maar Pieter Zwart, die moest dus een analyse gaan zeggen. Ah, dit is fenomenaal. Ik heb er geen andere woorden voor. Dus die zit die wedstrijd te kijken, zit dingen tikken. En direct naar de wedstrijd, boom, staat de wedstrijdanalyse online. Maar dat wilde ik nog even zeggen.
Jij hebt even bij hem mee gespeed, zeg maar. Dan werd hij niet zenuwachtig van. Of,
nee, ik heb hem wel kunnen. Ik zat hem een paar keer zo voorbij gekomen. Zo even op zijn schouder kijken.
Ik zag jou net al uitleggen op de redactie van hoe je zo'n analyse maakt. Dus neem aan dat wij binnen no time ook zulke analyses op de site hebben.
Ja, oh, maar het is ook helemaal niet knap op Pieter Zwart. Nee, ik denk dat het kopieerbaar is. Nee, maar
ik denk dat er... Dat, ja, er zijn heel weinig mensen in Nederland die dat kunnen.
Ja, en dat is ook wel mooi. Het respect van mensen uit het profvoetbal die Pieter Zwart, die ook die credits geven aan Pieter Zwart. Dat vond ik nog altijd mooi, dat Peter Bos altijd in uitwedstrijden... jij was er ook bij, toch? Bij die boekpresentatie van Pieter Zwart. En dat Peter Bos zei dat bij uitwedstrijden van Ajax, als ze even lekker een uurtje gingen rusten en dat soort, ging hij altijd even de analyse lezen van Pieter, of hij nog iets had gemist. Zeg maar in zijn analyse van de tegenstander. Goed, genoeg over Pieter Zwart. Stuur maar even een factuurtje. Of ik moet hem een factuurtje sturen voor deze promotie. Gibraltar vanavond.
Ja, gek genoeg toch interessanter dan dat Letland. Vooral om te kijken van hoe ver loopt het op. Ja, hoe gaan ze de 10 halen bijvoorbeeld? Ja, dat is heel banaal. Maar
dat is natuurlijk wel afhankelijk hoe snel ze er doorheen breken, toch?
Nou ja, vorige keer werd het 7-0.
Bij
rust 1-0.
Je weet toch ook inderdaad wat er in de vorige keer in die eerste helft gebeurde. Dat Nederland het gewoon ook zelfs tegen zo'n tegenstander zeg maar tactisch niet goed invulde. En dat ze daardoor de eerste helft best wel moeilijk doorheen kwamen, zeg maar. En ik ben wel benieuwd als ze nu vanaf in het eerste kwartier wel gewoon goed staat, zeg maar. Of we dan echt boven de 10 uit kunnen komen.
Ja, ik denk dat de vraag... Kijk, het is heel logisch dat je het gaat hebben over... Wordt het 7, 8 of 9-0, zeg maar. Dat, ja, je kan gewoon niet heel veel zeggen over Gibraltar en de tactiek die zij gebruiken. Want ja, daar zit niet zo heel veel 1, achter.
6, 3, 1, ja. Volgens Van Gaal.
Ja, en dat is het ook. Alleen in de praktijk is dit gewoon natuurlijk 1, 10, 0, 0. Omdat Nederland altijd de bal zal hebben. Maar het is denk ik wel interessant om te kijken van... Waarvoor wil Nederland deze wedstrijd gebruiken? Sowieso moet je hem winnen. Voor je kwalificatie. Maar daar zijn denk ik niet heel veel vraagtekens over. Maar wil je deze wedstrijd gebruiken om Vlekken een kans te geven? Om Groeneveld een kans te geven? Danjuma en Noah Lang een hele wedstrijd te kunnen zien? Is dat je doel? Dat je gaat kijken, hey, wat brengen de nieuwelingen? Bijvoorbeeld op zo'n rechtsbuitenplek. Zet ik daar iemand anders en zet ik Berghuis op 10? Zodat je kan kijken wat er allemaal nog meer mogelijk is. Of ga je door op het gebaande pad en ga je inderdaad proberen een zo hoog mogelijke score neer te zetten. Ik denk dat daar nog wel een verschil in zit.
Wat denk je?
Ik hoop eigenlijk het eerste wat ik zei, van dat je nieuwe dingen gaat proberen.
Ik denk het niet.
Denk ik dus ook niet.
Ook maar op basis van die uitspraken bij
bij nog een keer terug, dat is logisch. Want,
waarom?
Nou, omdat hij een van de personen is waar, zoals dat het mooi zegt, als eerste de naam wordt opgeschreven op het wedstrijdformulier.
Ja, dus waarom zou je hem dan nog een keer willen zien?
Omdat Van Gaal voor mij al tussen neus en lip heeft laten weten. Eerst kwalificeren, dan experimenteren.
Ja.
Ja, ik zou bijna hadden ook
eerst,
al...
Eerst Gibraltar en daarna Noorwegen.
Maar je kan nu dus wel zeggen, dit is dus ook een generale voor die volgende periode. Als je nu nog één wedstrijd 90 minuten...
Over een maand,
ja. Ja, maar met je beste elf kan spelen.
Ja, maar over een maand in de tussentijd spelen ze 8 wedstrijden bij hun team. Denk je dan dat er nog automatismes uit deze wedstrijd tegen een totaal andere speler nog in zitten?
Ik denk het wel. Ik denk dat het altijd een voordeel is als je nu weer met z'n allen speelt, dan als je niet met elkaar speelt.
Nee, ik geloof daar niet in.
Nou, het zou kunnen, maar ik denk dat het grote voordeel in het geval van Wijnaldum is dat hij dan gewoon weer wat speelminuten maakt.
Ja.
En dat je hem dat in ieder geval niet kan misgunnen. Zeker zo'n grote speler.
Maar ik denk
heel
toch,
veel heeft betekend voor Nederland.
Heel hard gezegd. Als hij over een maand nog steeds weinig heeft gespeeld. Dat hij tegen Noorwegen ook gewoon wordt opgesteld.
Dat denk ik ook. Maar ik denk toch niks met gunnen
te maken. Na de winterstop gaat het veranderen, denk ik. Dus stel dat dit doorgaat. Oranje heeft zich gekwalificeerd. En hij gaat toewerken. En het perspectief van Wijnaldum is nog steeds heel slecht. Bij Paris Saint-Germain. Ja, dan gaan er wel andere keuzes van, denk ik.
Ja, dat zou goed kunnen.
Maar Wijnaldum keert, denk ik, dan voor Til.
Ja, dat denk ik ook.
Denk je dat hij Klaassen laat staan of dat hij daar met Gravenberg gaat spelen?
Nee, ik denk dat hij Klaassen gewoon laat staan en dan De enige positie waarop je dan een wijziging doorvoert is dan...
Van Gakpo?
Ja, links voorin.
Ja, Noah Lang.
Ja.
Denk ik.
Dat die gaat starten. Ja, ik zou het ook... Ja, ik zou het ook gek vinden als hij dan in één keer Danjuma nu gaat opstellen. ja, omdat hij er gewoon niet bij zat. Nee. Ondanks dat ik hem ook heel graag zou willen zien. Ja, en voor de rest dat je misschien heel snel... Of dat je bijvoorbeeld zeg maar 3 kwartier of 1 uur met je vaste opstelling speelt. En dat je daarna heel veel gaat experimenteren. Maar ja.
Ja. En wat doen we met de spelers die op scherp staan?
Ja, wie staan er op scherp?
Virgil.
Nou, dan zou je dus met de Ligt en de Vrij kunnen spelen, toch?
Ja, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
Nee, ja.
Ja, ik denk ook moet niet ook de, wel zeggen, moet, ja, als je nu heel... aan de handrem moet trekken tegen Gibraltar. Ik denk dat dit wel meespeelt.
Jullie zeggen, niet experimenteren. Nou ja, dan kan je een keer een counter tegenkrijgen, toch?
Nou,
dat zou kunnen, zeker. Ja. En ik denk dat hij dan...
En dan moet je hem maken, want je eerst kwalificeren, dan experimenteren.
Ja, maar ik denk zelfs dat je hem nu ook kan laten lopen.
Ja, dat denk ik
ook. In de eerste 10 minuten. Ik denk niet dat het na 80 minuten... Als het na 80 minuten 0-0 staat en er gaat zo'n klein muisje zo door die verdediging... Dan mag Virgil hem weer vertrekken. Ja. Maar ik denk niet dat het na 80 minuten 0-0 staat. Ik
denk het ook niet.
Maar goed, als het wel gebeurt, dan zullen we zien wat er dan...
Maar een beetje zorgen.
Ja, ik verwacht ook eigenlijk best wel veel van... die andere wedstrijden in de pool. In die zin dat best wel eens 2 wedstrijden zouden kunnen zijn... waarin zowel Turkije als Noorwegen punten kan laten liggen.
Noorwegen moet uit naar Montenegro? Of thuis?
Ze moeten in ieder geval tegen Montenegro.
Ja.
En dan Turkije volgens mij uit naar Letland.
Ja.
Dat was thuis die gekke wedstrijd 3-3. Dus dat je misschien vanavond al een hele grote stap kan zetten.
Je kan je misschien al kwalificeren.
Nou, dat nog niet helemaal, maar...
Als zij allebei verliezen, Noorwegen en Turkije?
Dan is het gat naar Noorwegen 5 punten.
Ja. Ja, dan ben je er bijna.
Dan ben je er bijna.
Kun je de champagne koud bijna zetten?
Bijna zijn met 1 been in Qatar.
Zo.
Je komt ook met 1 been terug als je wat verkeerd doet.
Ik weet niet, ja, geldt het zo? Ik weet wel dat er een actie komt vanavond van Amnesty International.
Ja, ik zag het ook.
Wat zou het zijn?
We moeten goed op de supporters letten.
Ja, maar je krijgt zoiets toch niet het stadion binnen? Zeker niet als je het van tevoren aankondigt.
Je krijgt tegenwoordig alles het stadion binnen. Dus dat is op zich een probleem niet. Alleen
Vroeger had je die scooters en zo die dan naar beneden werden gegooid.
Vorige week nog. Werd er een rollator in België over de tribune gegooid. Bij een Europa League wedstrijd.
Ik zat dus te denken aan een vliegtuigje.
Amnesty tweeten dat je op de supporters moest letten volgens mij. Op de tribune.
Ja, sowieso. Ja. Je kunt dat niet volledig tegengaan. Nee. Voor hetzelfde geld hebben ze allemaal een letter bij zich. En dan, ga jij maar eens uitfiguleren wat er dan komt staan. Maar goed dat het gebeurt, toch?
Ja, nou, ze mogen doen wat ze willen. Ja, ik weet niet of het veel impact gaat hebben. Dat denk ik altijd. Maar goed, we gaan het zien vanavond. Was sowieso wel interessant voetbal al in het weekend. Ook al was er natuurlijk geen clubvoetbal, interlandvoetbal. Laten we toch maar gelijk beginnen met de finale. Van de Nations League editie 2, toch?
Mm-hmm.
Zeg goed. Vorige editie was Nederland in de finale. Boeiende finale eigenlijk wel.
Ja,
ik zag jouw analyse van Spanje.
Ik vind dat jullie nog een keer terug moeten komen. Ik vind dat nog steeds echt een hele schandalige take.
Wat?
Dat jullie zeiden van de Nations League, het leeft niet echt. We hebben echt... Hoeveel wedstrijden zijn het geweest?
Vier in de finale ronde.
Ja, 4 finale ronde wedstrijden die alle 4 gewoon echt heerlijke wedstrijden waren.
Dat ben ik met je eens zeker. Ja, ik zat meer een beetje te kijken naar vanuit het perspectief van Nederland. Dat was deze Nation League heb ik me niet heel erg vermaakt. Dat was het. En ik blijf er nog steeds bij. Dit was echt waanzinnig leuk. En dat vond ik de vorige keer ook met die finals. Maar ik kan het ook missen. Het heeft voor mij niet die waarde. Als ik bijvoorbeeld naar een EK of een WK kijk, dat komt niet hierbij in de buurt. Ik denk als je de conferentie
maar daar is het ook geen alternatief van. Het is een alternatief van oefenwedstrijden.
Ja, alleen ja. Maar ja, het wordt wel nu weer bijgeschreven op de palmares van Frankrijk. Hè, dat er nu weer een titel erbij staat. Dus ja, zo voelt het voor mij niet. Wat?
Ja, wat maakt het? Ja.
Nee, dus die waarde die eraan wordt gegeven. Ja, het is leuk dat er meer geoefend wordt, maar... Ondanks dat het zo...
Maar er wordt dus niet geoefend. Dat is denk ik juist het grote verschil.
Ja, jawel, dat is mijn punt. Er wordt dus wel geoefend. Want voor mij slaat dit toernooi
niet. Nee, maar dat is denk ik voor jou. En er staat wel wat op het spel. Want het is wel wat waard voor heel veel mensen. Omdat je ook tegen prestigieuzere teams speelt. Dus een oefenwedstrijd is niks waard. Dan mag je zelf kiezen welke tegenstander je krijgt. Dit wordt bepaald.
Ja.
Je moet meedoen aan een bepaald format. En je wint dat uiteindelijk van de beste teams ter wereld.
Mm-hmm.
Ja. Nou, je krijgt in deze interlandperiode gewoon echt een paar hele mooie wedstrijden bij, zeg maar. Of in,
ja, in... Maar het hele punt is, ik vind het superleuk, hè, want ik heb me ook echt vermaakt. Maar het hele punt, wat ik zei, we kunnen net zo goed zonder dit.
Nee. Ja, als er helemaal geen interland zou zijn, zou het prima zijn, bedoel
ik. Ja, maar dat bedoel ik. Dus speel...
Er moet toch sowieso interland zijn, dat is toch juist...
Waarom? Want je speelt je kwalificatie en prima dat je op weg naar een eindronde daar...
Ja, maar dan speel je dus maar, wat is het? 9 wedstrijden in, of 10 wedstrijden in 1,5 jaar.
Ja, is dat prima?
Ja, misschien voor jou, ja.
Nee, maar kijk, want hier wil ik allemaal... eigenlijk naartoe gaan. Want dat het hele... Hè, we moeten, nou, laten we het eerst de finale spreken. Want daarna ging je... Hè, natuurlijk hebben we iemand gevonden die ook helemaal los ging over het drukke speelschema. Maar eerst die finale. Ja, kijk. Wat ik wel heel vet vind. Want dat realiseerde ik me gisteren. Dankzij Sjoerd de Vos weer. Dat Benzema in een Frankrijk shirt is niet zo vanzelfsprekend. Als je die bal... hij rost die bal echt fenomenaal in de bovenhoek gisteren. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Daar werd ik gisteren... Want hij zei het in zijn commentaar, Sjoerd de Vos.
Ja, hoeveel interlands en hoeveel goals bedoel je? Of,
nee. Gewoon dat het tot een paar jaar geleden helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Zeker na 18 is hij er pas bijgekomen. Na het WK. Dat, maar voor mijn gevoel, als je hem nu ziet spelen...
18, hij is er pas net weer bijgekomen.
Ja, voor de vorige eindronde.
Ja, half 2021. Ja. Dus hij heeft volgens mij gewoon 6 jaar of zo aan de kant gestaan. En ja, voor hem is dit echt een grote prijs. Omdat hij nooit wat al die prijzen met Frankrijk in principe heeft gemist.
Ja.
En ik schrok bijna van het aantal interlands wat hij heeft gespeeld. Hoeveel dat er nog zijn? 92. Terwijl je gewoon 6 jaar
beseft hoe goed hij was al bij Lyon.
Ja,
het is echt... wat dat betreft is het voor hem wel heel erg lekker deze prijs. En dan, zeker als je dan ook dan deze rol speelt in de finale.
Terechte winnaar ook, Frank.
Ja, hij speelde echt niet... Hij speelde niet goed, hè.
Hij speelde echt niet goed. Maar dan is het juist extra fijn dat hij deze goal maakt. Ja, terechte winnaar voor mijn gevoel niet.
Voor jou, Broes?
Ook de manier waarop het gaat.
Ja,
Ze hebben zoveel individuele kwaliteit en ze bundelen het ook echt wel als een team. Dus ja, ik vind eigenlijk van wel.
Okay. Ja, jij wilt het over hebben, die 2-1 van Mbappé.
Ja.
Een hele kromme regel.
Ik heb hier sowieso wel eens moeite mee, zeg maar, dat met de manier waarop dit toegepast wordt met buitenspel. Dat bepaalde situaties, zeg maar, doorgaan, terwijl er toch wel overduidelijk sprake is van invloed op de situatie.
Ja, even de situatie schetsen, denk ik.
Ja.
Het punt is natuurlijk, het is geen buitenspel... Als de aanvaller zeg maar achter de linie staat, maar er wordt een terugspelbal gegeven. Bijvoorbeeld van een verdediger naar een keeper. En die aanvaller komt ertussen, dan is geen buitenspel. Nu, er wordt een steekbal gegeven van Theo Hernandez. Eric Garcia, die bal gaat een beetje half onder zijn voet. Hij probeert het te onderscheppen.
Hij
gaat onder zijn voeten door. En hij raakt hem daarbij aan. En Mbappé, die overigens wel echt maar, denk halve meter buitenspel staat. Niet extreem veel.
Nee.
Maar die mag vervolgens doorgaan. Omdat die bal dus aangeraakt wordt. Dus de
wordt
situatie
een nieuwe situatie,
veranderd.
Toch?
Ja.
Maar
dat was het niet.
Nee,
de situatie veranderde precies niks.
Maar dat is het ook het kromme. Want...
Maar dit is toch het meest extreme voorbeeld van een nieuwe situatie wat je ooit hebt gezien.
Ja.
Want het komt inderdaad wel eens voor dat er wordt gezegd, oké, dus een nieuwe situatie. Nou, dan is meestal is het een beetje discutabel. Of dat je kan denken, wat hier gebeurt. Ja, ik kan me voorstellen dat ze dat geven. Maar dit was, wat moet Eric Garcia anders doen? Dan moet hij zeker weten dat Mbappé buitenspel staat. En dan niks doen of zo.
Hij had zelf inderdaad gezegd van, moet ik hem dan de volgende keer moeten
doen? Maar dat kan je dus ook niet doen. Want wat jij zegt, het was een halve... Het is niet dat het overduidelijk is.
Hij had het nooit kunnen weten.
Dus als je hem laat lopen en er staat toch nog iemand met zijn lichaam ingedraaid, dan verlies je de finale omdat hij een inschattingsfout maakt.
Mm-hmm. Ik vond dit echt...
De bal verandert niet van richting. Nee. De bal gaat nog steeds naar dezelfde persoon. De bal ging eigenlijk op vrijwel dezelfde snelheid door. Die remde niet extreem af.
Nee.
Dus je vraagt je dan af van, wat is er dan... Wat veranderde er op dat moment?
Ja, ik kan het je niet uitleggen, want dat is echt... heel apart dit.
Wat verandert eerder? Deze buitenspelregel? Of dat Thibaut Courtois gelijk gaat krijgen over het overvolle schema waar hij in moet voetballen?
Hij gaat wel gelijk krijgen, maar wat ermee gaat gebeuren is een tweede.
Ja, maar wanneer gaat het... Dus eerder deze buitenspelregel aangepast worden of minder interlands?
Nee, ja, die buitenspelregel 100%.
Ja. Want hij liep wel even helemaal leeg, hè, voor de camera.
Ja, komt altijd een beetje zwak over als je het na een verlies doet.
Ja, het is wel classic Thibaut Courtois.
Even, want
Courtois moest.
We hebben het vrijdag natuurlijk... Voor mij was het vrijdag. Vrijdag hadden we het erover dat hij helemaal losging. Wat moet hij die derde plek? Nou, toen zag de basisopstelling. Geen Lukaku, geen De Bruyne, geen Hazard. Onder lat. Thibaut.
Ja, ja hoor.
Ik had het ook.
Niet verwacht. Maar voor de mensen die het gemist hebben, die zegt: dit was gewoon een money game. We hebben gevoetbald omdat dit voor de UEFA extra geld in het laadje brengt. In juni moeten we opnieuw 4 keer aan de bak in de Nations League. Waarom? In november moeten we een WK spelen. Als we blijven zwijgen, dan verandert er niets. In Europa hebben we nu ook de Conference League. Het is altijd hetzelfde. Ze kunnen dan boos zijn op clubs die een Super League willen vormen. Maar zelf geven ze niks om spelers. Alleen hun geld telt. Dat is echt triest.
Ja, ja, het is jammer dat inderdaad dat niet gewoon België met een volledige B-ploeg dan
maar
heeft gespeeld.
Het is jouw podcast, hè? Je mag alles.
Dat is wel nice. Maar natuurlijk zijn er manieren waarop je dit kan veranderen. Alleen natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid bij de UEFA om het aantal wedstrijden om daar enigszins op te letten. En ik denk dat dat een totaal probleem is en dat dat niet per se de Nations League is. Dat heeft ook te maken met de Europese competities. En met de toernooien, denk ik, dat het nu dan bijvoorbeeld in de winter wordt gepland. Dus ik denk dat dat een veel groter probleem is dan alleen de Nations League. En daarnaast kunnen zowel spelers als bonden zelf toch ook best wel verantwoordelijkheid nemen. Ik vind, hij kan ook heel duidelijk aangeven aan Martinez van, dit is mijn status op dit moment, ik voel me zo en zo. En is het oké als wie dan ook een wedstrijdje kiept? Yeah. En de bond kan daarin zelf ook aangeven van, wij vinden dat onze spelers waar wij om geven en die, hoe Kevin De Bruyne speelt in de Premier League, dat straalt ook af op het Belgische voetbal, toch?
Ja, zeker.
Dus daar zou jij als KBVB dan druk over moeten maken. Dat geldt voor Nederland ook, denk ik. Als jij denkt, Virgil van Dijk, die heeft nu ook aangegeven dat hij zelf alles wil spelen. Nou ja, als jij als KNVB op een gegeven moment met zowel de artsen van Liverpool als je Nederlandse fysio's misschien erachter komt dat het misschien wat te ver gaat, kan jij ook die verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Je kan, het is wel heel makkelijk om alleen maar te zeggen, UEFA wil geld verdienen, UEFA wil geld verdienen. Want tuurlijk is daar genoeg op aan te merken. Maar je kan zelf ook verantwoordelijkheid nemen. Ja, het is niet alsof er verplicht wordt om Virgil van Dijk op te stellen.
Nee.
Maar je ziet niet dat dat gebeurt. Want bijvoorbeeld bij Klaas heeft dan 3 keer gespeeld in die vorige interland periode. Begreep ook dat hij bijvoorbeeld bij het EK, dat hij daar topfit naartoe ging en toen hij terugkwam.
Maar daar zijn ze heel boos op.
Dat er heel weinig meer van overgebleven is. En het klopt inderdaad, want dat heeft lange termijn heeft het ook invloed op de speler. Want die komt niet goed terug bij de club.
Nee.
Die heeft dan op een gegeven moment minder ritme. En dan bij de volgende interlandperiode staat hij er minder goed op. Dus je snijdt jezelf uiteindelijk ook in de vingers. Maar ik wil met je eens.
Maar vind je dat niet?
Ja, zeker. Maar kijk, ik denk dat het los van het fysieke component heeft echt te maken met mentale component van spelers.
Maar dat kan Courtois toch zelf ook aangeven?
Ja, alleen kijk, daarin moet hij wel gesteund worden. Hè? Dus dat hij zegt, jongens, je ziet bij, het is echt een zijbrugje, want je hebt in Olympisch trajecten dat sommige topsporters zeggen, oké, ik laat dit EK lopen en WK, omdat het allemaal, het zou ook kunnen zeggen dat spelers nu op een gegeven moment gaan zeggen, ja, ik trek dit gewoon oprecht niet meer, ik laat de Nations League schieten.
Ja.
En dat de Nations League een soort opleiding wordt, of om te testen voor nieuwe spelers. Dus dat je nu dus niet de Van Dijks en de dingen, maar dat je andere jongens daar had, bij Nederland had neergezet.
Ja, dat is natuurlijk ook het hele probleem. Maar dan wordt het commercieel wel veel minder interessant van. Hetzelfde is bijvoorbeeld dat je
dit is korte spelen. Termijn, hè, dat het commercieel niet interessant wordt. Maar wat ik al de vorige keer zei, je kan maar een bepaald iets uit mensen persen. Als je dus op een gegeven moment hebt dat de top volgend jaar op het WK geblesseerd is of niet fit is, mentaal, fysiek, Dan vloeit dat, of dat heeft dan directe invloed op sponsoren en alles, dat we dan een, zeg maar, de sterren niet kunnen zien shine op het grootste toernooi ter wereld.
Ja, nou ja, is dat zo wat je nu zegt, dat laatste?
Messi, Kevin De Bruyne, Virgil van Dijk, al die gasten die zijn er dan niet.
Maar dat gebeurt natuurlijk nooit.
Want
uiteindelijk zijn ze er wel, alleen dan zijn ze inderdaad minder fit, of de ene schittert het wel en de ander schittert het niet. Maar het is niet zo dat de sponsoren dan in één keer minder geld voor dat WK gaan betalen.
Maar dat is natuurlijk wel zo. Als jij kan zien dat dit, hè, want het wordt nu steeds meer en meer en meer. Dus hè, gezien hoe goed ze getraind zijn, zullen ze echt nog wel een tijdje mee kunnen. Maar straks heb je dus, hè, denk ik, wederom een korte pauze. Omdat er midden in het seizoen een WK is. Volgend jaar zomer ook nog een Nations League wedstrijd. Ja, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Ah. En ik hoop niet dat ze als bosjes omvallen. Maar misschien is het wel goed dat er een paar jongens eigenlijk nog beter is dan, hè, dat Courtois zegt, ik pas nu voor de Nations League. En dat meerdere spelers dat doen. Want anders ben ik echt bang dat het echt een keer gewoon heel hard terugkomt fysiek.
Ja, en ik zie niet de moeilijkheid in van dat Courtois Martinez opbelt en zegt van, hey, is er een mogelijkheid dat ik deze periode laat schieten en dat je het met een andere goalie doet. En dat ja. ik.
Alleen dat Martinez denkt: shit, ik heb een gouden generatie. Ik heb nog geen prijs gewonnen. Ik moet nu mijn beste spelers bij elkaar hebben.
Ja, en wanneer ben je een goede trainer? Als je welke beslissing neemt? Neem maar eerlijk.
Ja, vraag aan in België Roberto Martinez. Is dat een goede trainer? Dan zal iedereen zeggen nee.
Nee, nou, ik denk dat ze een handje wel dicht nemen.
Nee, maar grapje. Nee, maar, snap je wat ik bedoel? Want daar zat ik dus ook over na te denken. Als iedereen nu had gebeld, hè, de Lukaku's, de Kevin de Bruyne.
Ja, maar het valt volgens mij valt dat nooit tegelijk. Het valt nooit tegelijk, denk dat ze allemaal...
Ja, of juist wel juist. Maar goed, het is...
Denk ik niet. Omdat zwaartepunt in elke competitie verschilt ook weer qua zwaartepunt. Sommigen spelen wel Europees, sommigen niet. Sommigen op ander niveau.
Ja.
Sommigen hebben een belangrijke rol en spelen alles bij hun club, sommigen niet. Dus ik denk dat dat nooit...
Ik zal het even afkloppen voor alle Nederlandse internationals. Voor vanavond die vanavond in actie komen. Want ik zat even te kijken bij Dortmund, wat tegen Ajax speelt in de Champions League. Volgende week, woensdag, alweer. Die mist al Haaland, Royce en Reina.
En nu ja, bij de vorige periode zijn volgens mij Haaland en... Of nee, Reina en Royce geblesseerd geraakt.
Ja. Ja, Haaland is nu geblesseerd.
Dus Haaland is nu niet gegaan omdat hij geblesseerd is. Dus hij wordt in principe gespaard. En nu is weer een hele rit spelers.
Hazard, Guerrero, Akanji, Meunier.
Ja, die zijn ook allemaal de Sjaak. Dus ja.
En maar Ajax had precies hetzelfde natuurlijk. Hè, met misschien wel de man in vorm die geblesseerd terugraakte, Klaassen.
Ja.
Dus ja. Goed, we maken ons zorgen. Dat is één ding dat duidelijk is, toch? Ja?
Geen statement richting FIFA deze keer? Nou, nee, Jeroen zit er niet bij. Hè, dus
ik weet niet wat voor statement wat ik moet maken. Zeg maar, ik maak wel het statement hoor. Als ik een statement moet maken. Ik weet niet hoe...
Nu moet je het... Nee, moet vanuit je hart komen.
Ja, kijk, ik kan vanavond wel mijn tv niet aanzetten. Maar ik denk niet dat er heel veel invloed heeft, toch?
Nee, denk ik ook niet. Laten we maar doorgaan.
Ja. Nog even wat laatste interlands. Ik zag... Dat is wel interessant, waar het vorige week al over al dat reizen en zo. Zit nu tegenwoordig, hè, we zien Anthony, die trouwens echt een bizarre kans miste. Dat deed niet heel slecht, hij viel in bij Brazilië. En had eigenlijk de kans op de 1-0, op bezoek bij Colombia. Maar Ospina, die pakt hem echt fantastisch. Heb je die bal gezien?
Nou ja, Ospina is in het Colombiaanse elftal in één keer 3 keer zo goed als dat hij normaal is.
Ja.
Dat is altijd zo opvallend.
Voor de mensen die misten, kwam een bal vanaf de rechterkant, werd voorgedraaid. En hij kwam echt aanrennen, kon er nog net met zijn punt tegenaan zetten. En dat ging eigenlijk, hij deed het eigenlijk heel goed, Anthony. Alleen, knappe redding.
Het stomme is juist, want jij zegt dat hij mist een bizarre kans. Hij miste juist bij zijn debuut miste hij een bizarre kans. Toen kreeg hij een herkansing. En dan mocht hij zijn eerste doelpunt van Brazilië maken. Dus dat, soms zit er mee, soms zit er tegen.
Onder dat is trouwens ook wel altijd lekker poeltje daar, toch? Weet je, dat de eerste 4 kwalificeren zich rechtstreeks. En in die 5 speelt dan toch een play-off. Het is niet meer zo dat ze tegen Oceanisch verder, toch? Dat was toen, weet je nog, met Uruguay Australië.
Met Guus Hiddink.
Ja, en dat toen Australië daar aankwam, dat er echt alle trucken werden eruit gehaald. Dat ze slecht konden slapen, niet konden trainen en dat soort dingen.
Nou, toch gehaald.
Naar Pingels toen, toch?
Ja, sowieso.
Ja, dat weet ik nog wel.
Volgens mij de beslissende pingel van John Aloisi, als ik het goed zeg.
Zo, zeker. Mark Schwarzer op doel? Niet?
Poeh, dat moet haast wel, toch?
Nee, of wissel ze de keeper toen?
Hebben ze ooit een andere keeper gehad?
Die staat er nog steeds onder de lat, of niet?
Dat zou zo goed zijn. Nee, Brazilië-Argentinië, dat zal iemand het zal geen wonder heten dat die bovenaan staan. Dan Ecuador, toch klap op 3. Uruguay, Colombia, Paraguay, die vechten eigenlijk om die laatste 2
punten. Ja, het stom is dat... In principe Brazilië en Argentinië, die ontspringen altijd de dans. Die komen er altijd wel weer als beste naar voren. En daaronder is het... Ja, Uruguay zit er nu tegenwoordig ook eigenlijk altijd bij. En daaronder zit het gewoon super interessant.
Ja, want ik bedoel dat Italië een eindronde mist of Nederland. Ja, dat zou daar nooit gebeuren in deze pool.
Nee.
We hebben het een paar keer bijna Argentinië voor mij. Dat is een hele slechte periode hadden Brazilië. Maar dan worden ze uiteindelijk nog 4 of zo in die kwalificatiereeks.
Ja.
Goed. Voorspelling vanavond voor Nederland. Hoeveel 0 wordt het, Broes?
6-1.
Omdat Virgil laat lopen.
Ja, als jij dat zegt, ja.
9-0.
14-1.
Nee, dat is
het wordt 12-0.
Ik ga ervan door.
12-0. Wil je nou meer...
Even normaal.
Serieus, 12-0. Wil je meer betting tips? Check de FC Betting Podcast van vandaag. Met uitgebreide voorspellingen ook voor Nederland-Gibraltar. En als het 12-0 is, morgen taart op de redactie. Bij deze. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. En morgen zijn we gewoon weer met een S-afkikken delen. Graag tot dan.